Vanavond wil ik het hebben over wijze inspanning, deel 2. Vorige week heb ik een introductie gegeven tot dit onderwerp. Wijze inspanning is een van de stapjes van het edele achtvoudige pad. En om te zorgen dat je deze lezingjes ook apart kan volgen, zal ik kort een paar dingetjes herhalen van vorige week. En dat zal natuurlijk ook het geheugen opfrissen van degene die wel het lezingje hebben gehoord. Vorige week heb ik de exacte sutta-tekst voorgelezen over wijze inspanning. En vandaag zal ik alleen even de versimpelde samenvatting opnoemen. In het kader van het achtvoudige pad heeft de wijze inspanning 4 aspecten. Ook wel de 4 grote inspanningen genoemd, of in het Engels de 4 great efforts. En de eerste inspanning is om ons in te zetten om onheilzame en niet vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn te vermijden. De tweede inspanning is inzetten om onheilzame en niet vaardige gedachten en geestestoestanden die al opgekomen zijn te verwijderen of op te geven. En de derde is het opwekken en ontwikkelen van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn. En dan de vierde, het handhaven en laten groeien van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die al opgekomen zijn. En de Boeddha moedigt ons dus aan om het onheilzame of het onvaardige zoveel mogelijk te beperken en het heilzame en vaardige te laten opkomen en te laten groeien. En in het lezingje van vorige week heb ik ook even benoemd wat de Boeddha precies bedoelt met heilzaam, vaardig en onheilzaam en onvaardig. En ook heb ik benoemd dat er in Sutta best wel wat activerende taal staat. Hij heeft het over verlangen opwekken, ijveren, aanhoudendheid activeren, intentie handhaven en intentie uitoefenen. En dat is mogelijk wat actiever dan we eigenlijk gewend zijn in onze normale Vipassana beoefening. En vandaag wil ik daar ook wat dieper op ingaan en wat nuanceringen op aanbrengen. En verder zal ik vanavond dan de eerste 2 van deze vormen van wijze inspanning behandelen. De 2 die te maken hebben met onheilzame en onvaardige gedachten en geestestoestanden. En de volgende keer ga ik dan in op de heilzame aspecten. En dan een paar nuanceringen in het algemeen. Dus we spannen ons eigenlijk op een bepaalde manier altijd in. Of we dat nu bewust doen of niet. En als we ons op een onbewuste manier inspannen, dan zijn er oude conditioneringen en patronen die automatisch in beweging gezet worden. En dan leven we als het ware op de automatische piloot. Net als dat we groefjes van die groefjes op de grammofoonplaat die we keer op keer afdraaien. En bijvoorbeeld patronen die ons in onze jeugd zijn ontstaan om te overleven, maar die nu wellicht helemaal niet meer zo nodig zijn of zelfs schadelijk zijn voor ons. En het kunnen ook patronen zijn die in onze cultuur zitten of die uit latere periodes in ons leven komen. En zo heb je nog heel veel natuurlijk oorzaken van patronen en conditioneringen. Maar we kunnen ons ook bewuster gaan inspannen in plaats van die onbewuste groefjes te volgen. En daarnaast kunnen we, doordat we ons bewust gaan zijn van onze inspanning, ons dus op een heilzame manier gaan inspannen. En dat is waar de 4 grote inspanningen over gaan. En de Boeddha moedigt ons aan om onze inspanningen in het leven vanuit bewustzijn te gaan uitvoeren. En als we bewust zijn, waarom zouden we dan ons inspannen om onheilzaamheid teweeg te brengen? Ja, om meer lijden in ons leven teweeg te brengen eigenlijk. Het kan nuttig zijn om gewaar te worden van hoe we ons inspannen. Want als we daar niet van gewaar zijn, dan worden automatisch die oude groefjes van die grammofoonplaat afgedraaid. En ja, dit is allemaal heel makkelijk gezegd natuurlijk, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het zal wat tijd kosten om uit dat soort groefjes te komen. En het is dus niet zo dat we uit alle macht vechtend en met veel inspanning uit die groefjes moeten zien te komen. Ten eerste hoeven we helemaal niks. Misschien heb je helemaal niet zo'n behoefte om uit die groefjes te komen, dat is ook prima. Maar als je wel gemotiveerd bent om uit je groefjes te komen, dan gaan deze 4 inspanningen, deze 4 manieren om ons in te spannen, niet om vechten en ook niet om veel inspanning leveren. Er is juist eigenlijk balans nodig. En vaak zijn kleine en hele voorzichtige stuurbewegingjes helpender dan uit alle macht aan het stuur gaan trekken. Dus al de vier die manieren om ons in te spannen, die vragen om balans en evenwicht en ook zachtheid en vriendelijkheid. En Joseph Goldstein, een Amerikaanse leraar, die zegt over inspanning in het algemeen: het is een krachtig stuk gereedschap wat op een zeer delicate manier behandeld moet worden. We moeten leren om er op een hele delicate, maar impactvolle manier mee te werken. En Joseph die wijst dus op dat inspanning een krachtig stuk gereedschap is, wat impact kan hebben. Maar dat het wel om delicaatheid vraagt. Dat we het op een verfijnde manier moeten gebruiken. Dus niet als een sloophamer, maar meer als een nagelveldje waarmee we een klein stukje irriterend nagel wegveilen, stukje voor stukje. De eerste twee inspanningen, die over de onheilzame onheilzame aspecten in onze geest gaan. Die onheilzame aspecten, dat gaat eigenlijk over de drie onheilzame wortels van ons bestaan, waar ik het eerder ook al over heb gehad. De drie bezoedelingen. En deze zijn verlangen, aversie en onwetendheid. En uit die drie wortels, die breder zijn dan die woordjes suggereren, komen eigenlijk allerlei onheilzame geestestoestanden voort. En bijvoorbeeld irritatie, wanhoop, verdriet, boosheid, haat, angst, gehechtheid, dwangmatig willen, het niet weten, zinsbegoocheling, nou ja, enzovoorts. En over het algemeen komen dit soort onheilzame en onvaardige gedachten en geestestoestanden gewoon zomaar bij ons op, zonder dat we daar enige controle over lijken te hebben. En dat is ook een van de kernleringen van de Boeddha, de oncontroleerbaarheid van het leven. En we herkennen allemaal wel dat iemand in onze omgeving, misschien een geliefde of een collega, iets zegt of doet en dan opeens welt er een enorme woede in ons op. Zoals als je een zweulend voertje hebt waar dan de wind opeens op staat, dat het ineens gevoed wordt. En in die eerste twee inspanningen van vanavond erkent de Boeddha dat eigenlijk ook. Want de eerste inspanning gaat over situaties waarin we dat soort oplaaiingen kunnen vermijden of voorkomen. En de tweede inspanning gaat over de situaties waarin we dat niet hebben kunnen voorkomen of vermijden. En in die tweede inspanning, in die situatie, zitten we midden in dat vuur van onze onheilzame of onvaardige geestestoestand. Dus de Boeddha geeft eigenlijk middels die vier grote inspanningen instructies voor verschillende situaties waar we ons in kunnen bevinden. En soms bevinden we ons in een situatie waarin we de onheilzaamheid nog kunnen voorkomen of vermijden. En soms bevinden we ons in een situatie dat dat niet mogelijk is en dan zitten we er middenin al. En dan heb je die ook de twee heilzame situaties natuurlijk, waar ik volgende week op inga. Maar daar is dus niks mis mee verder. Het zijn gewoon verschillende situaties waar we op verschillende manieren mee om kunnen gaan. En waar de Boeddha verschillende instructies voor aandraagt. En dan wil ik wat dieper ingaan op de eerste grote inspanning. De situaties waarin we de onheilzaamheid kunnen voorkomen of vermijden. Het voorkomen of vermijden van onheilzaamheid is natuurlijk erg mooi, want dan lijden we niet meer als we het helemaal zouden kunnen voorkomen, maar dat is dus niet altijd mogelijk. Het is wel nuttig om misschien eens te gaan onderzoeken of er situaties in je leven zijn waar je eerder nog niet aan gedacht had, die onheilzaamheid of onvaardigheid in je triggeren, en of er manieren zijn om die situaties te vermijden. En natuurlijk is het niet altijd mogelijk. En is het ook zeker niet altijd een goed idee om situaties te gaan vermijden. Maar daar kom ik zo nog op terug. Eerst zal ik dit wat tastbaarder maken met wat voorbeelden. Want toen ik zelf voor het eerst erover hoorde vermijden van onheilzame geestelijke toestanden, dacht ik van ja, hoe doe ik dat dan? Het leek me voor de hand liggend dat iedereen dat wel wil. Hè, maar ze komen dus gewoon op zonder dat we daar enige invloed op kunnen uitoefenen vaak. Maar op een gegeven moment hoorde ik iemand erover, ik weet niet meer precies wie het was, een leraar of lerares. En die zei dat het ging om het beoefenen van zelfbeheersing. En er wordt ook wel gesproken over de beheersing van de zes zintuigdeuren. En daar zal ik een paar voorbeelden van geven. Maar toen ik wat jonger was, toen vond ik chips heel erg lekker. En ik had helemaal niet zoveel zelfbeheersing. Als ik een zak chips in huis had, dan ja, was die vaak binnen de kortste keren voor een groot deel al op. En dan zat ik heel erg vol en dan voelde ik me opgeblazen en was eigenlijk heel erg onprettig. En op een gegeven moment had ik een strategie bedacht om te voorkomen dat ik te veel chips zou eten. Namelijk geen chips in huis halen. Als het niet in huis is, kan ik het ook niet opeten. En door het dus niet in huis te halen, vermeed ik al die onheilzame geestestoestanden van het verlangen en meer chips willen. En dan eet je nog een chipje en nog een chipje. En een boeddhistisch voorbeeld is een monnik. Hè, die monniken die leven in celibaat leven. En een voorbeeld om lust te voorkomen is dat de monnik niet opkijkt naar vrouwen. Of zijn blik afwendt als er een vrouw in zijn gezichtsveld komt. En op die manier kan hij heel direct het opkomen van lust voorkomen. En diezelfde leraar, Joseph Goldstein, die Amerikaanse leraar, die noemt het voorbeeld dat hij toen hij een keer op retraite was en in de lunchrij stond, bemerkte dat hij eigenlijk overal een oordeel over had. En ik weet niet meer precies wat de inhoud van zijn oordelen was, maar het was iets in de trant van, nou, die schept al heel erg veel op en die heeft een lelijke trui aan en die is wel heel erg langzaam, er zijn hier nog 100 mensen die willen lunchen, enzovoorts. En hij werd helemaal kriegel van zichzelf. En op een gegeven moment kreeg hij het inzicht dat wat er eigenlijk gebeurde was, er is zien en vervolgens er is een oordeel. En hij merkte op dat als hij die zintuigen door zien beheerste, dus niet meer opkeek en niet meer zo rond aan het kijken was naar iedereen, dat die oordelen dan ook niet opkwamen. Nou ja, heel simpel dus, vermijden. Heel letterlijk en simpel werkt dat vermijden dus. Maar het kan eigenlijk best een grote invloed op ons leven hebben. Als je denkt aan met wie je je tijd doorbrengt. Misschien is er wel een vriend of vriendin die je energie telkens wegzuigt. He, is dat eigenlijk nog wel zo heilzaam in je leven? Of zijn er activiteiten die eigenlijk meer naar onheilzaamheid dan naar heilzaamheid leiden? Is dat binge-watchen van Netflix wel zo heilzaam? Of door je Facebook-feed scrollen wel zo heilzaam? Maar je kunt misschien in je eigen leven ook activiteiten herkennen die eigenlijk helemaal niet zo ondersteunen en die niet zo heilzaam zijn voor je. En die eigenlijk onheilzame geestestoestanden in de hand werken. En een voorbeeld kan ook dat je weet dat je collega geïrriteerd raakt als je hem of haar stoort, als hij of zij intensief aan een project aan het werk is. En dan kan je er ook voor kiezen om je collega niet te storen, maar even te wachten op een natuurlijke pauze. En dan je vraag stellen of je opmerking maken. En dan voorkom je dus de onheilzaamheid in je collega, die irritatie, die is onheilzaam. En ook misschien bij jezelf, want misschien dat je daar zelf ook weer met irritatie op reageert. En dat soort activiteiten of soms ook personen in ons leven gaan herkennen en mogelijk ook vermijden, kan gaan helpen om onheilzame geestestoestanden te vermijden. Er is hier echter wel een hele belangrijke kanttekening bij. Want dat is zeker niet altijd een goed idee om personen of situaties te gaan vermijden. En dat is ook dus niet wat ik hier als een soort algemene regel wil aanbieden. Het is een skillful means, zoals ze dat in het Engels zeggen. Een vaardige manier om met dingen aan om te gaan. Maar alleen als dat echt past in een situatie. Het is ook eigenlijk voordat je iets gaat vermijden, wel een goed plan om even stil te staan bij de mogelijkheid dat je eigen mentale houding die je hebt ten opzichte van die activiteit of die persoon maakt dat het onheilzaam lijkt te zijn. En dat het bewust worden van die mentale houding en van de patronen en conditioneringen van waaruit die houding voortkomt, van waaruit je handelt in het bijzijn van die persoon of die situatie, dat belangrijk is om je daar bewust van te worden. Want als je houding zou veranderen, hè, misschien dat dan eigenlijk de hele situatie wel verandert. En het helemaal niet meer zo onheilzaam is. Dus onder ogen zien van je patronen en je mentale houding kan maken dat er een heilzamere relatie kan ontstaan tot de situatie of de persoon. En ik heb zelf een vriendin die het heel erg fijn vindt om veel te praten. En als ze zitten te kletsen, dan schat ik dat zij zo'n 90% van de tijd over zichzelf zitten kletsen. En dan 10% van de tijd aan mij gunt, zeg maar. En daar irriteerde ik me altijd een beetje best wel aan. En ik dacht ook van, nou, misschien dat ik dat, die vriendschap maar af moet breken. Want ik vond dat dat eigenlijk best wel veel energie kostte. Maar na een tijdje begon ik me te realiseren dat onze vriendschap voor haar eigenlijk wel heel erg nuttig was. En dat ik haar toch kon ondersteunen met issues in haar leven. En ja, ik realiseerde me dat dat voor mij genoeg motivatie was om de vriendschap wel in stand te houden. En dat maakte voor mij dat die irritatie over haar vele geklets eigenlijk verdween. En gek genoeg schepte dat een beetje meer ruimte en begon ze een beetje meer interesse in mijn leven ook te tonen dan daarvoor. Dus toen ja, was ik eigenlijk wel blij dat ik niet te snel voor vermijden heb gekozen. Dus vaak is het wel nuttig om even te kijken naar van, hè, voordat je gaat vermijden van wat is mijn eigen mentale houding hier en wat is mijn conditionering hier, voordat je dus een beslissing maakt. Hè, je kan vaak ook wel veel leren van de situatie. Dus de situaties die je misschien in eerste instantie wil vermijden. En dan aan de andere kant hoeven we dus ook niet altijd maar slaaf te zijn van de omgeving. En we mogen ook keuzes maken die ons ondersteunen en die ons helpen om meer heilzaamheid in ons leven te brengen of onheilzaamheid te vermijden. En je hoeft ook geen superman of supervrouw te zijn. We mogen best af en toe dingen vermijden in plaats van alles maar aan te moeten gaan. Dus kortom, het is een balans. Hè? We hebben daarbij evenwicht, mildheid en vriendelijkheid nodig. En ook heel belangrijk onze eigen innerlijke wijsheid nodig. Om keuzes te maken van is dit wel of niet een vermijdende situatie. En ga niet zomaar af op wat iemand anders zegt. Maar kijk ook naar wat voor jou past en helpend is. En je kunt altijd nog op de feedback letten ook als je een keuze maakt. Hè, onderzoeken hoe de keuze uitwerkt in je leven. En indien nodig een andere keuze maken. Als dat nog kan of anders een volgende keer een andere keuze maken. En het echt zien als een leerproces. En de tweede grote inspanning, die gaat over het opgeven van onheilzame en onvaardige geestestoestanden die al opgekomen zijn. En eigenlijk heb ik dat in vele lezingjes al behandeld. Alleen daarbij niet dit kader van de grote inspanningen aangebracht. Want onze gebruikelijke Vipassana beoefening gaat er voor een deel al over. Het opmerkzaam zijn op onheilzame gedachten en geestestoestanden is al eigenlijk een voorbeeld daarvan. En net zoals dat we ook opmerkzaam zijn op de heilzame aspecten natuurlijk. En de Burmeese monnik en leraar Sayadaw Utejaniya, die geeft aan dat er twee manieren zijn om onheilzaamheid op te geven. Hij zegt, er zijn twee manieren waarop onvaardige geestestoestanden worden ontworteld. Eentje is dat je simpelweg gewaar wordt van deze toestanden. Dan verdwijnen ze vanzelf. In dit geval doet gewaarzijn het werk. En gewaarzijn is in zijn taal opmerkzaamheid. Dus opmerkzaamheid doet het werk. De andere manier is dat begrip opkomt over de onvaardige wortel van bestaan. Dus dat zijn die drie wortels hè, waar ik het net over had van drie onheilzame wortels. In dat geval doet wijsheid het werk, zegt hij. En Tejaniya benadrukt hier dus dat soms de onheilzaamheid ja, alleen al verdwijnt door opmerkzaam te zijn. En soms komt er begrip op, waardoor wijsheid de onheilzaamheid zal opgeven. En het is puur opmerkzaam zijn op onheilzame aspecten in onze geest. Zoals dus die drie wortels en alles wat eruit voortkomt. Dus de aversie, de verlangen en de onwetendheid. En het puur opmerkzaam daarop zijn kan er soms al voor zorgen dat het al loslaat. Gewoon door de opmerkzaamheid. Misschien heb je dat wel eens ervaren ook. Maar vaak in mijn eigen ervaring laat het niet direct los. En dan is het eigenlijk zaak om erop te vertrouwen dat de geest, hè, of eigenlijk liever gezegd het wijsheidsaspect in de geest, op de achtergrond ook wel leert van die bezoedelingen, van die onheilzame staten van zijn. Want de geest die gaat beetje bij beetje zien hoe pijnlijk het eigenlijk is als die bezoedelingen aanwezig zijn. We hebben dus opmerkzaamheid en wijsheid nodig voor deze grote inspanning. En opmerkzaamheid en wijsheid zullen samen ervoor zorgen dat de onheilzame staten van zijn worden opgegeven. En dat is dus niet iets wat we zelf kunnen of hoeven te doen. Hè? We kunnen het niet afdwingen of zo. Maar het is echt een natuurlijk proces. En dat is ook een wetmatig proces als we opmerkzaamheid en wijsheid ontwikkelen. Dat we de bezoedeling eigenlijk, ja, dat we daar steeds meer inzicht in gaan ontwikkelen. En dat ze meer en meer op de achtergrond gaan geraken. En het opgeven van onheilzame staat is niet, onheilzame staten van zijn is dus niet iets wat we zelf kunnen of hoeven te doen. Om dat nog even te herhalen, dat het goed tot je doordringt. Maar dat is dus een natuurlijk proces. Zodra we opmerkzaamheid en wijsheid gaan ontwikkelen. Dus dat je echt weet dat het een natuurlijk proces is. En in die zin bestaat onze inspanning dus uit het faciliteren van de juiste condities. Bijvoorbeeld door opmerkzaamheid te ontwikkelen, zoals we op dit soort avonden doen. Zo gaan mediteren. En misschien dat je ook wel een meditatiebeoefening in je dagelijks leven hebt. En dat is dus een onderdeel van het faciliteren van de juiste condities. En vervolgens kunnen we vertrouwen op die natuurlijke wetmatigheid dat wijsheid zal ontwikkelen op de achtergrond, als we opmerkzaam zijn. En het wijsheidsaspect in onze geest zal dan de onheilzame staat van zijn opgeven, niet wij zelf. Wij zijn dus de facilitator, wij faciliteren het. verder is het wel helpend om een intentie te hebben. Om te leren van wat er in de geest opkomt. En zowel van de heilzame als de onheilzame aspecten. En daar kunnen we van alle aspecten in onze geest kunnen we leren. En de intentie hebben om ervan te leren, zal het laten opkomen van begrip en wijsheid helpen. Een intentie geeft namelijk ons leven vorm. Met intentie kunnen we ons levensbootje beetje bij beetje van koers laten veranderen. Dus intentie helpt ook bij het faciliteren van de condities voor het opkomen van wijsheid en het loslaten van de bezoedelingen. En er zijn nogal meer tools beschikbaar om die aspecten van opmerkzaamheid en wijsheid in onze geest te ondersteunen. En in het afgelopen grofweg jaar zeg maar, heb ik daar al vaker aandacht aan besteed. Dus ik wilde ook vanavond niet verder op ingaan. Maar eigenlijk verwijzen naar lezingjes. Dit is eigenlijk de basis wat ik net zei. En ik wil een paar lezingjes opnoemen die wellicht nuttig kunnen zijn. Als je wil weten van ja, wat kan ik nou nog meer doen? He, want ik vind die opmerkzaamheid snap ik nu wel, maar ik wil wat meer handvatten. En deze lezingjes staan allemaal op de website. En een paar titels die helpend zouden kunnen zijn. Zijn misschien het lezingje Mentale houding en de drie bezoedelingen. Het zou moeten patroon. Lijden op lijden. Vergankelijkheid. Omgaan met moeilijkheden. Nou, dat zijn zo een paar titels van wat eerder geleden. En dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je die terugluisteren. En dan was dat wat ik over de eerste twee manieren wilde vertellen. En de derde en vierde manier komen volgende week aan bod. En dan wil ik eindigen met een mooie quote van de Boeddha. Hij zegt, wijze mensen hebben niet de intentie zichzelf lijden toe te brengen. Nog lijden toe te brengen aan anderen. Nog aan beide lijden toe te brengen. Veeleer denken wijze mensen aan hun eigen welzijn. Aan het welzijn van anderen. Aan het welzijn van beiden. En aan het welzijn van de hele wereld. Het is op deze manier dat iemand een wijs persoon is.